Goedenavond, beste vrienden. Op deze woensdagavond zitten we weer klaar om te luisteren naar een korte meditatie. Ik lees eerst een stukje met u, en namelijk Matteüs 8, de versen 5 tot en met 13. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100 biddende hem. En zeggen de Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem, ik zal komen en hem genezen. En de hoogman over 100 antwoordde, zeide, Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze, ga en hij gaat, en tot de ander, kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht, doe dat en hij doet het. Jezus nu dit horende, heeft zich verwonderd, en zeide tot degenen die hem volgden, voorwaar, zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden, te diezelfde uren. Een heel groot wonder dus, waarvan we hier mogen lezen. We hebben het gelezen om in de komende tijd het een en ander te zeggen over uitspraken van de Heer Jezus. Heel bekend zijn zijn zogenaamde ik ben uitspraken. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. U kent die bekende uitspraken wel. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het brood des levens, enzovoort. Dat zijn hele bekende ik ben uitspraken van hem, waardoor hij laat zien wie hij is en wat hij doet. Deze uitspraken waren echt dingen die de schriftgeleerden bekritiseerden, omdat ze deden denken aan de naam van de Heere, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En zij dachten dat de Heer Jezus pretendeerde God te zijn, en dat vonden ze niet, dat geloofden ze niet, dat wilden ze vooral ook niet. Die rijke getuigenissen zeggen ons wie de zaligmaker is, die door de Vader naar de wereld is gezonden, en hij laat zich kennen door wat hij van zichzelf dus getuigt. Deze namen die hij zichzelf geeft, zijn ook voor ons vandaag van grote betekenis, maar ook een toetssteen. Hebben wij in ons leven hem nodig gekregen, als bijvoorbeeld, van die bekende uitspraak, hè? De weg, de waarheid en het leven. Maar over deze bekende ik ben uitspraken willen we de komende tijd niet hebben, want er zijn ook ik heb uitspraken. Ik heb woorden die hij gesproken heeft, waarin ook blijkt wie hij is en wat hij doet. Maar zeggen zijn ik ben uitspraken meer wie hij is, zijn ik heb woorden, tonen ons wat hij werkelijk doet. Ja, wat hij deed toen hij onder ons op aarde was, maar natuurlijk ook wat zijn werk is nu, vanuit de hoge hemel. Hij is immers dezelfde gebleven, gisteren, heden en tot een eeuwigheid dezelfde. Willen wij zalig worden, dan hebben we hem nodig in zijn zaligmakend werk en zijn onderwijs. Buiten dat zaligmakend onderwijs is er geen echte kennis van God en goddelijke zaken. Dan staren we met ons verduisterd verstand in het donker en weten wij de weg niet. Ja, die ik ben uitspraken en de ik heb woorden hebben alles met elkaar te maken, dat dus wel. We willen dat niet scheiden van elkaar. Maar het is goed om de rijke woorden van de Heer Jezus omtrent zijn daden wel te onderscheiden. De begeerte dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding wordt door hem opgewekt en ook vervuld. En daarom willen we erbij stilstaan enige tijd. Als voorbeeld neem ik het gedeelte wat we net gelezen hebben van die hoofdman, die Romeinse hoofdman, die een groot geloof laat zien. En dan zegt de Heer Jezus, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Wat is de heiland verheugd bij het horen van de geloofsbelijdenis van deze hoofdman in Capernaum. Hij is verblijd vanwege het geloof in het hart van die heidense man, omdat hij daarin het werk van zijn vader tegenkomt. Daar is hij blijkbaar naar op zoek. Ja, daar is hij naar op zoek, ook nu. En het zou toch voor de hand liggen dat hij onder Israël, het onder alle andere volken zo bevoorrechte Israël, veel geloof zal vinden? Dat wil hij maar zeggen. Het zou toch logisch zijn dat hij in de kerk veel en groot geloof zou vinden? In de wereld vindt hij het niet. Daar waar Gods woord niet gepredikt wordt en daar waar men een valse godsdienst aanhangt, nee, daar vindt hij geen geloof in zijn naam. Geen geloof in zijn bloed, geen geloof in zijn gerechtigheid, geen geloof in het feit dat hij de Zoon van God is. Maar in de kerk, in de vele kerken die ons lieve land rijk is, hoe is het daar gesteld? En hij blijft zoeken. Maar eens vroeg hij zich af of hij bij zijn wederkomst nog geloof zou vinden op de aarde. En zeg nu niet dat hij dat geloof toch zelf moet werken, want hij moet niets. Wij moeten. Daarom kwam hij en komt hij ook tot ons met de opdracht, bekeert u en gelooft het evangelie. Laat de verwondering van de Heere Jezus bij het vinden van het ware geloof bij die Romeinse hoofdman ons mogen verootmoedigen. Is er in onze harten dat waar zaligmakend geloof? Heeft de prediking van vele, vele jaren geloof gewerkt in onze harten? Zo niet, waar ligt dat aan? Moeten we de oorzaak niet bij onszelf zoeken? Inderdaad is het geloof een gave van God. Zo wordt het ontdekte hart, door het ontdekte hart wordt dat zo ook gevoeld en beleden. Maar het ongeloof is en blijft schuld. Laat ons gebed vandaag toch zijn, Heere, geef dat geloof van die hoofdman. En zie je dat zo'n ik heb uitspraak toch al vele dingen en gedachten oproept. De ik heb uitspraken, een andere hele bekende is ook, als de Heer Jezus op de Olijfberg zit en de stad Jeruzalem overziet, dan zegt hij, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen. Ik heb u willen bijeen vergaderen, zoals moeder hen dat doet als ze bij gevaar haar kleine kuikentjes onder haar vleugels verbergt. Wat een mooie gelijkenis spreekt hij hierbij uit. Een gelijkenis waarmee hij duidelijk maakt wat de diepe intentie van zijn arbeid en prediking onder de Joden was, namelijk om veiligheid, vrede en rust te brengen in de gevallen wereld. Hij is de grote rustaanbrenger, wiens woorden ook vandaag nog een oproep zijn om tot hem te komen. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Matteüs 11. En als de Heere moet vaststellen dat men niet wilde komen, moeten we concluderen dat een mens dwazer is dan zo'n klein kuikentje, die het gevaar ziet en naar moeder hen vlucht. Is Christus werk te vergeefs geweest? O nee, ook van zijn woorden geldt dat Gods zijn woorden geldt toch ook dat het woord van God nooit ledig tot de Heere zal terugkeren. De woorden van Jezus zullen vrucht dragen. En als we denken aan de Pinksterdag alleen al, dan kunnen we nooit zeggen dat de prediking ijdel is. Maar toch blijft deze klacht van Christus staan en moet tot zelfonderzoek leiden. Zien we het gevaar van verloren gaan? Zien we de nood van een openstaande schuld? Er is maar één adres waar dit opgelost kan worden. In het aanroepen van de naam van de Heere Jezus. Hij opent onze ogen voor de noodzaak van redding en verzoening en roept op om hem te voet te vallen. Ik heb u willen bijeen vergaderen. Die intentie heeft hij nog als hij tot ons komt door zijn woord thuis en in de kerk. Hij ontvangt ook vandaag nog zondaren om ze uit louter genade en eeuwige goedheid te zaligen. Ik heb, wat zijn er veel mooie, ik heb uitspraken van de Heere Jezus te vinden. Denk ook aan wat hij zegt tegen de discipelen daar in Samaria, bij na de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Dan zegt hij, ik heb u uitgezonden om te maaien. De heiland is degene die het evangelie brengt, maar hij gebruikt daarvoor dienaren. Na zijn hemelvaart zou hij zijn discipelen de wijde wereld inzenden om het evangelie van Christus te verkondigen. Het zaad van het evangelie moest wereldwijd gestrooid worden en daarna zou de tijd van het maaien aanbreken. Maar in het zojuist genoemde hoofdstuk van de Samaritaanse vrouw, Johannes 4, wijst de Heer zijn discipelen erop dat ze mogen ingaan tot de arbeid ook van anderen, die korter of langer tijd voor hen gearbeid hebben en gezaaid hebben. En dat er dus ook al een maaien zou komen, een plukken van de vruchten van het werk van anderen. En dat zou hij moeten verootmoedigen aan de ene kant. Er zijn meerdere arbeiders in Gods koninkrijk immers. Het moest dus ook bemoedigen, want er zal altijd vrucht zijn op het werk in Gods koninkrijk. De Heer Jezus vertelt dit zijn discipelen nadat ze een wonderlijke dag hebben meegemaakt dus. Er waren die dag vele Samaritanen tot geloof in de Heer Jezus gekomen. De Joden zagen de Samaritanen niet voor vol aan, nee, dat weten we. Maar zie nu eens de kracht van woord en geest, zelfs onder Samaritanen richt de Heer zijn koninkrijk op. Mogen dit ook vandaag moed geven aan hen die werken in Gods koninkrijk. Omdat er zoveel ontmoedigende dingen zijn. En daarom moeten allen die een taak hebben gekregen in Gods koninkrijk moed grijpen en om veel geloof vragen. Er zal gemaaid worden. Of op het zaaien van mij of op dat van een ander, maar er zal gemaaid worden. Daar staat de grote Zoon van God zelf voor in. Daarom maar doorgaan met zaaien, ook in het meest eenvoudige werk van moeder aan de keukentafel en op de zondagsscholen. Niet ziende op bijvoorbeeld de onwil van het mensenhart, maar op de rijke belofte van de Heere, dat Hij voor de vrucht zeker zal zorgen. Ja, ik heb, zegt hij. En dan een andere uitspraak. Er zijn er veel als je ze zo eens op een rij zet. Als de Heer Jezus dan zegt in het mooie hoofdstuk Johannes 10, waarin het gaat over de herder en de schapen, ik heb nog andere schapen. Weer een ik heb uitspraak. Hij komt uit de mond van de goede herder. Wat zegt de Heer in Johannes 10 veel mooie dingen over zichzelf? Wat is er inderdaad goed? Allereerst door de schapen in hun verlorenheid op te zoeken en ze te brengen in de gemeenschap met hem en de zijnen. Hoe groot is zijn liefde om voor hen de weg te banen naar de heerlijkheid? Het heeft de goede herder immers zijn leven gekost. Maar nu horen we hem spreken over andere schapen, niet van de kudde die ik al heb. We weten dat hij doelt op de heidenen die straks ook getrokken zullen worden uit de duisternis tot zijn heerlijk licht en van dood levend gemaakt zullen worden. Hoor goed hoe de Heere over de schapen die nog niet tot de kudde behoren spreekt. Ik heb, zegt hij, ik heb ze al, ze zijn reeds van mij. Alleen ze dwalen nog rond en leven nog in de zonde. Ze kennen mij nog niet, maar ik ken ze en zal ze daarom zeker vinden. Het zijn de zogenaamde gegevenen van de Vader. De Vader kent ze ook. Hun namen staan in het boek des levens. Dat het louter genade en absoluut geen verdienst is om in dat boek te staan, wordt gelijk ook duidelijk. Niemand van de verkorenen zoekt naar de zaligmaker, maar hij zoekt naar hen. Dat laat ons bovenal zijn liefde zien. Hij zal hen zalig maken, ondanks wie ze zijn. Hij zal zelfs voor hen de kruisdood ingaan en voor hen sterven als zij nog zondaars en vijanden zijn, zoals Paulus dat heeft gezegd in Romeinen 5. Daarom is het dwaas om te wachten en af te zien of u wel uitverkoren bent of niet, u bent verloren. Begeef u om die reden onder het woord en vergeet het gebed om de Heilige Geest toch zeker niet. Ik heb. Ja, en dan spreekt de Heer Jezus bijvoorbeeld ook tot de discipelen, dat vinden we iets verder in Johannes 15, ik heb u uitverkoren. Het hart en het geheim van de zaligheid is dat alles geheel en al van de Heere uitgaat. In zijn komen in de wereld en in alles wat hij tot zaligheid van verloren mensen heeft gedaan, heeft hij gezorgd voor een zeer blijde boodschap die wij het evangelie noemen. Om die goede boodschap te brengen, heeft hij een aantal veelal jonge mannen verkozen, die straks als apostel in de wijde wereld het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd zouden verkondigen. En als we het boek Handelingen lezen en nagaan wat er sindsdien tot op de dag van heden is gebeurd, kunnen we ook vaststellen dat hij ook heeft willen zorgen voor rijke vrucht. Straks zal er een schare zijn die alleen hij maar tellen kan. Dit alles is niet van ons mensen uitgegaan. Als een mens al lust krijgt om het evangelie te verkondigen, is dat eerst door de Heere in het hart gelegd. Het gaat alles van de Heere uit. Het is tot onze beschaming ook, hè, als hij zegt, gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. Maar het is vooral tot troost en bemoediging. Als hij dit zegt, hij zegt immers dat alles in zijn handen ligt en dat dit alles van hem alleen uitgaat. Dat geeft moed aan de zendeling, de evangelist, aan elke werker in Gods koninkrijk, aan ambtsdragers en aan vaders en moeders enzovoort. Het ik heb uit de mond van de Heer Jezus maakt mij niet lijdelijk, maar vol van verwachting. Want, wees eerlijk, wie waren de discipelen in en van zichzelf? We leren hen kennen als mensen die in alles afhankelijk waren van de Heilige Geest. En dat is nog zo. Als de Heer Jezus zegt, ik heb u uitverkoren, zegt hij daarmee eveneens, gij zult ontvangen, daarom ontvangen, de kracht van de Heilige Geest. Ik heb. Ziet u ook hoeveel keren dat voorkomt in het Heilige Evangelieblad? Als we de woorden van de Heer Jezus zien, ik heb een Engelse Bijbel gehad waarin de woorden van de Heer Jezus rood werden afgedrukt en de andere letters zwart. En dan kun je zien hoeveel hij gesproken heeft en hoeveel mooie woorden hij gezegd heeft. Ik heb. Dat vinden we ook bijvoorbeeld in Johannes 1 al, bij de roeping van de discipelen waar we het net over gehad hebben. En dan zegt hij tegen Nathanael, omdat ik u gezegd heb, dit en dat, hebt u geloofd. Hè? Mooie geschiedenis ook overigens, hè? De roeping van de discipelen. Filippus, zojuist door de heiland geroepen tot het discipelschap, zoekt van vreugde zijn vriend Nathanael op. Ze zijn echte vrienden van elkaar. En Filippus gunt Nathanael hetzelfde geluk als hij op dat moment door Jezus toedoen mag ervaren. Nathanael laat zich echter niet overtuigen en reageert zelfs sceptisch, afwijzend. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Jammer dat het zo ligt bij een mens. Zelfs een zielenvriend of je vader of moeder zijn niet in staat te overtuigen. Maar kijk eens wat er gebeurt als Jezus Nathanael ziet aankomen. Jezus spreekt slechts een enkel woord tot hem en Nathanael springt gelijk Filippus ver vooruit als hij van Jezus zegt, gij zijt de Zoon van God, gij zijt de Koning van Israël. Is dat niet treffend? Ja, dat is nu het werk van de heiland. Nathanael heeft gelijk door de Heer Jezus Gods Zoon te noemen. Heeft hij toch gelijk in? Dat is ook zo. Maar hoe komt hij daar toch bij? Wel, Jezus openbaart de goddelijke kracht, goddelijke alwetendheid ook. Voor Filippus bij u was, zag ik je onder de vijgenboom, Nathanael. Dat is een alwetendheid die alleen God heeft. Ja, het geloof is een werk van God. Van een God die almachtig is. Zo kunnen we het ware geloof zien als een echt werk van de Heere. Maar is dat als we. Mooi is dat natuurlijk als we dat zo ervaren mogen. En was dat altijd maar zo? Van nature staan we zo weer klaar met onze ja-maars. En net zoals Nathanael eerst begon tegenover zijn vriend Filippus. Ja maar, hè? Kan dat allemaal wel wat je zegt? Zo kunnen er zomaar weer allerlei bezwaren opkomen en geuit worden, zelfs tegenover de Heer zelf. Maar Jezus sprak, ik heb gezegd. Ik heb mijn woord gesproken, ik heb mijn geest verworven, die zondaren duidelijk overtuigt, zodat alle tegenspreken de mond gesnoerd wordt en we vallen vol verwondering voor de waarheid. En Jezus stelt nog heerlijker zaken in het vooruitzicht dan Nathanael op die dag al mag ervaren. De verheerlijking van koning Jezus. Ik heb gesproken, ik heb gezegd, wat zegt de Heer Jezus toch veel. Nou, ik zal één voorbeeld nog voor vandaag dan noemen. Dan denken we aan Johannes 3, waar Nicodemus, de nachtdiscipel, tot de Heer komt en waar de Heere Jezus dan zegt, u moet wederom geboren worden. Dan heb je weer zo'n ik heb uitspraak. Als de Heere Jezus zegt, verwonder u niet dat ik u heb gezegd. Opnieuw horen we dan deze rijke woorden. Nicodemus weet niet wat hij hoort. Hij hoort de woorden wel, want Jezus spreekt altijd duidelijk, maar hij begrijpt er niets van. Wat is dat, opnieuw geboren worden? De Heer Jezus spreekt niet alleen duidelijk, maar het is ook geheel en al overeenkomstig de schriften. En daarom is Jezus op zijn beurt verbaasd dat Nicodemus, als professor in de theologie, Jezus' woorden niet begrijpt. De schriften spreken toch duidelijk van een nieuw begin, een nieuw hart, een nieuwe geest. Lees alleen Ezechiël 36 maar, Nicodemus, over het nieuwe hart dat ik werk en het stenen hart wegneem, een nieuw begin maak. Een mens kan verstrikt raken in een systeemdenken, een bepaalde manier van denken, waardoor de eenvoudige waarheid van Gods woord als het ware verduisterd wordt. Neem bijvoorbeeld de gedachte dat de doop ons zalig maakt. Of het tegenovergestelde, de doop heeft geen betekenis als je onbekeerd bent. Maar de Heer Jezus zegt, gij moet wederom geboren worden. Hij spreekt zo Nicodemus aan, maar zo spreekt hij iedereen aan die hij ontmoet. Strijd om in te gaan door de enge poort. In plaats van ons te verwonderen over onze eigen gedachten en meningen en ook verootmoedigen om die dwaasheden soms, we kunnen er rustig zo dezelfde onder blijven, moeten we eigenlijk ons verbazen over de oproep tot bekering en geloof. Dat is de intentie van de prediking van Christus. Welmenend roept hij op tot bekering en geloof. En dat dient de bedoeling te zijn van elke prediker, want we moeten allen verzoend worden met God. En onszelf leren kennen, Christus leren kennen, en het leven buiten onszelf in hem alleen vinden. Maar verwonder u er wel over dat we in tegenstelling tot velen om ons heen het evangelie van vrije genade in en om Christus wil mogen horen. Of niet soms, dat is toch een groot wonder als de Heer Jezus dat doet. Wel tot zover. En dan willen we nu ook nog vragen of de Heer deze woorden genadig wil zegenen. En daarom komen we tot u, Heer Jezus. U hebt zoveel dingen gezegd en gedaan. Ik heb dit en ik heb dat en laten we er profijt van uit mogen trekken. Schenk ons daartoe het allerheiligst geloof door de werking van uw geest, opdat we u in uw schoonheid en eerlijkheid en arbeid mogen zien en verlegen mogen zijn, Heere, om alles wat u werkt, want alles wat u werkt is ook nog eens noodzakelijk. Zonder dat hebben we niets, kunnen we niets, weten we niets, komen we nergens. Maar door uw werk, o Heilige Geest, die het woord gebruikt om Christus te verheerlijken, zullen we vruchten dragen. Ik heb, dat hebt u gezegd, Heer Jezus, en ook ik ben, zijn prachtige uitspraken. Laten we toch ook over die woorden mogen mediteren. Nadenken en mogen verwonderd raken over het feit dat u zo bent, dat u zich wil openbaren met duidelijke woorden. En dan kunnen we u danken, Heere, voor de schat van het evangelie, die zeer blijde boodschap die u ons hebt gegeven. We vragen u eerbiedig of dat toch ook werkelijk zo gebruikt mag worden, dat het niet straks eens tegen ons zal getuigen. Zoveel woorden gehoord te hebben, de weg geweten te hebben die gewezen is, maar niet bewandeld hebben. Ja, wilt u daarvoor genadig bewaren. Zo mogen we weer danken dat we weer een ogenblik een meditatie mochten horen. En we hopen dan de volgende keer, als u het geeft, verder te gaan met de Ik heb uitspraken. En wil uit genade dan zegenen en gedenken ook in onze persoonlijke levens en alle omstandigheden die u bekend zijn. In dagen van ziekte, van pijn, van moeite, ook in dagen van rouw, wilt u dan ook een medelijdende, een barmhartige priester zijn, die ons troost met uw woord, Heere. Gedenk de hele gemeente, ook in deze vakantietijd, de zomertijd, waarin velen ook elders zijn, wilt u ze alle bewaren en beveiligen, en ook straks weer veilig terugbrengen tot hun werk, hun huis, ook tot onze gemeente. Genadige God, wil onze zonden wegnemen, die tegen ons getuigen, om het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, ik heb verzoening gevonden, door het bloed dat hij zelf gegeven heeft. De Vader bevredigt met dat heerlijke, dierbare bloed van Christus, dat ons wast en reinigt. Ja, hoor ons, tot roem van uw genade, en dat om Jezus wil, in de wegneming van onze zonden. Amen. Dank voor het luisteren weer, en we hopen elkaar dan, als het zo kan, volgende week weer te mogen ontmoeten op deze manier. Van harte God zegen gewenst.